Heer, we danken u dat we zo bij elkaar kunnen komen en dat we u mogen prijzen en u van de aandacht mogen hebben. We danken u hier ook dat Rudy hier gekomen is en dat hij ook graag iets wil doorgeven wat hij in uw woord gevonden heeft, Heer, en wat hij ons, met ons wil delen. Wilt u ons helpen, Heer, om aandachtig te luisteren en wilt u ook Rudy helpen, Heer, om datgene wat hij van u gekregen heeft door te geven aan ons, zodat we allen opgebouwd mogen worden en ook in ons leven door mogen gaan met u. Dank u wel dat u ook hierin voor ons wil zorgen en ons wil dit wil schenken. Amen.
Goedemorgen. Wij vervolgen onze serie over de gelijkenissen, met een lange tussenpoos, zullen we maar zeggen. En vandaag wil ik met u stilstaan bij de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. En u gaat hier allemaal heel driftig bladeren naar Matteüs 21, maar ik wil beginnen met Jesaja 5. Een paar versen uit Jesaja 5. Jesaja 5, vers 1 tot 3. En daarna gaan we verder met Matteüs 21. Jesaja 5, vers 1. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat de dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. En dan gaan we verder naar het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, wat ook aangegeven staat, vers 33 tot het eind van het hoofdstuk. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En hij zette er een omheining omheen, groef een persbak daarin en bouwde een toren en hij verhuurde hem aan landlieden en ging buitenslands. Toen nu de tijd van de vruchten was genaderd, zond hij zijn slaven naar de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden namen zijn slaven, sloegen de een, doden de ander en stenigden de derde. En opnieuw zond hij andere slaven, meer dan de eerste. En zij deden met hen hetzelfde. En tenslotte nu zond hij tot hen zijn zoon en zei, zij zullen mijn zoon ontzien. Toen de landlieden echter de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, deze is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden en zijn erfenis in bezit nemen. En zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven en de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen afgeven. Jezus zei tot hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen en van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u genomen zal worden, van u weggenomen zal worden, en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verbrijzeld worden, en op wie hij valt, zal hij verpletteren. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat hij van hen sprak. En terwijl ze hem trachten te grijpen, waren zij bang voor de menigten, daar die hem voor een profeet hielden. Tot zover uit het woord van God. Gelijkenis, u weet het nog wel, verhalen die de Heer Jezus hield om een boodschap duidelijk te maken. En die boodschap die diende eigenlijk om in de taal van de dag een les te geven. En nu gaan wij met elkaar hierover nadenken, over deze gelijkenis van de arbeiders in de onrechtvaardige landlieden, onrechtvaardige arbeiders, heel bekend. En ook deze gelijkenis heeft allerlei lagen. Ik wil allereerst kort met u stilstaan bij die wijngaard. Vervolgens gaan we naar de gelijkenis kijken en vervolgens gaan we naar de steen kijken. Dus eigenlijk worden in deze gelijkenissen twee bekende beelden die op andere plaatsen in de Bijbel ook voorkomen, van de steen en de wijngaard, met elkaar verbonden. En die gelijkenis staat daarin centraal. Allereerst dan de wijngaard. De wijngaard, ja, wat doet een wijngaard? Wat is het beeld van een wijngaard? Ik weet niet of u een wijnliefhebber bent, maar als u een wijnliefhebber bent, dan neem ik aan dat u het belangrijk vindt dat een wijngaard voldoende lekkere wijn oplevert. En dat is eigenlijk ook het thema wat bij dat beeld van die wijngaard centraal staat. Er is een wijngaard en de vraag is, waar zijn de druiven? Dat beeld van de wijngaard, dat hebben we al in het Oude Testament gezien. En die wijn is eigenlijk in de Bijbel een beeld van, staat ook in Richteren, staat ook in de Psalmen, een beeld van vruchten die God en mensen vrolijk maakt. God heeft zo'n wijngaard en die wijngaard moet vrucht opbrengen. En dat is het thema van de gelijkenis. Waar is de vrucht? Waar is de oogst? Nou, allereerst, die wijngaard is natuurlijk in eerste instantie een beeld van het volk Israël. Of preciezer, eigenlijk van ja, de Israëlieten, het volk van priesters wat aan God toebehoort. In Psalm 80 staat zo mooi dat God in Egypte een wijnstok heeft uitgegraven en die als het ware meegenomen heeft dwars door de woestijn en in het beloofde land heeft geplant. En dat gaat niet om een letterlijke wijnstok, dat gaat over dat volk Israël. Wat God daar in dat beloofde land in het Midden-Oosten als een wijnstok heeft geplaatst. En Jeremia zegt, ik had u geplant als een edele druif. Dus God had zo'n wijnstok neergezet en net als met ons, met onze wijnen, als wij een wijnstok hebben, dan willen we daar druiven zien. En dan willen we van die druiven wijn kunnen maken. Jeremia gaat verder als een volkomen zuiver zaad geplant. Maar hoe zijt gij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd? Dat is wat er uiteindelijk van Israël is terechtgekomen. En de context van de gelijkenis is natuurlijk Jesaja 5. Dat lied van de wijngaard. Die wijngaard die Jesaja bezingt, waarvan gezegd wordt dat dat gaat over het volk Israël, over de stad Jeruzalem. Er staat in Jesaja 5 vers 7, hebben we samen gelezen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En daar wordt als het ware al dat beeld uitgewerkt. God plant een wijngaard. Hij doet er alles aan om die wijngaard mooi te maken. Hij zuivert hem van allerlei stenen en allerlei ongerechtigheid. Hij plant daar die wijnstokken en hij spant zich in en dan hoopt God dat die wijngaard wat gaat opleveren. Maar er wordt niks opgeleverd. Wat had daar moeten gebeuren? Dat had als het ware een paradijs moeten worden, waarin de wijn rijkelijk beschikbaar zou zijn in het beeld, In de praktijk een volk wat als het ware zou stralen en schitteren op deze wereld, waarvan iedereen zou zeggen van dit is een volk wat zo bijzonder is, waar zoveel vruchten te zien zijn, vruchten van dat God in dit volk aanwezig is. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. En daarom is daar die klacht van Jesaja in Jesaja 5, de klacht van de Heere, en dat herhaalde wee u, al die dingen die dan verkeerd zijn. Dit is de context van de gelijkenis. En elke Jood in de tijd van de Heer Jezus, die de Heer Jezus hoorde vertellen over een wijngaard, moet onmiddellijk teruggedacht hebben aan dat lied van de wijngaard in Jesaja 5. Nou, op zich zouden we hier een preek over kunnen houden, over hoe die wijngaard in de Bijbel wordt ontwikkeld. Daar wil ik één dia aan wijden en voor de rest laten we dat verder rusten. Die wijngaard komt zometeen terug in de gelijkenis. Daar wordt de wijngaard als het ware aan anderen gegeven. Maar als u de lijn dan echt wil doortrekken, dan komt u uiteindelijk terecht in Johannes 15. Als Israël als wijngaard niet de vrucht oplevert die God zoekt, dan verwerpt God als het ware die oude wijnstok en plant God een nieuwe wijnstok. En die nieuwe wijnstok is de Heer Jezus Christus. Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En dan wordt er beschreven hoe er wel vrucht kan komen voor God als je in de Heer Jezus blijft, als je met hem verbonden bent. Dat is Johannes 15. Daar gaan we het verder niet over hebben, dus daarom ben ik hiermee begonnen. Dan kunt u dit wellicht voor uw eigen stille tijd uitwerken. We gaan naar de gelijkenis. En die gelijkenis wil ik met u gaan doorlopen. Allereerst, wat is de context van de gelijkenis? Nou, veel van deze verhalen, zoals wij vroeger aan tafel de Bijbel lazen, dan lazen we steeds een pericoop. En zeker als je klein bent, dan vergeet je heel veel weer. En de volgende dag heb je weer je warme maaltijd binnen. En dan wordt de volgende pericoop gelezen. Maar dan zijn we eigenlijk een beetje vergeten wat ervoor stond. Maar de gelijkenis heeft een context. En die context, die begint eigenlijk al in vers 23. Eigenlijk al eerder, maar goed, laten we even in vers 23 beginnen. Want dan komen de Joodse leiders bij de Heer Jezus Christus. En die komen er met de vraag, op welk gezag doet u deze dingen? Wie heeft u dit gezag gegeven? Met andere woorden, u predikt, u geneest, u proclameert het koninkrijk, maar normaliter krijg je het gezag, althans in die tijd, vanuit het Sanhedrin, vanuit de Joodse raad, werd je als het ware ingezegend als rabbi en kreeg je het gezag om het volk te onderwijzen. Maar de Heer Jezus had het gezag niet, althans niet van het Sanhedrin. Dus ze komen daar met die vraag en eigenlijk betwisten ze daarmee ook dat wat de Heer Jezus over hen zegt. Nou, als je dan bijvoorbeeld het Johannes-evangelie ernaast legt, daar zie je op verschillende momenten welk gezag de Heer Jezus eigenlijk heeft. En het gezag veel verder gaat dan het gezag om een gelijkenis uit te spreken of om iemand te genezen. Johannes 1 vers 12, hij heeft de macht, het gezag om mensen tot kinderen van God te maken. In Johannes 5 heeft hij het gezag om straks op, ja, volgens wat er staat, om op die grote witte troon plaats te nemen en de wereld te oordelen. En in Johannes 17 heeft hij het gezag om mensen eeuwig leven te geven. Dus het leven wat hoort bij God, bij de eeuwigheid. Dat is het echte gezag van de Heer Jezus. En als je dat weet, is zo'n vraag naar het gezag van de Heer Jezus om een gelijkenis uit te spreken of om de bergreden uit te spreken, is eigenlijk ja, een onbenullige vraag. Want het gezag van de Heer Jezus is zo groot dat dat kleinigheden zijn, als ik dat in alle ontzag en ootmoed mag zeggen. En dan gaat de Heer Jezus in antwoord op die vraag van die schriftgeleerden in gelijkenissen spreken. En dan komen er drie gelijkenissen. De eerste gelijkenis is van twee zonen. De tweede gelijkenis is van de onrechtvaardige landlieden. En de derde is de gelijkenis van de bruiloft. En elk van die gelijkenissen is eigenlijk een antwoord op de vraag van die schriftgeleerden. De gelijkenis van die twee zonen, dat zijn die twee zonen die dan een opdracht krijgen van hun vader om in de wijngaard te werken. En de een zegt ja, maar doet nee. En de ander zegt nee en doet ja. En dan is even de vraag hè, van wie zijn dan die fariseeën? Nou, die zeggen ja, maar ze doen nee. Dat is de boodschap van die gelijkenis. Die derde gelijkenis is die gelijkenis van die bruiloft. Die staat in Matteüs 22. Dat er een feest is, een bruiloftsfeest, en de genodigden die worden uitgenodigd, maar iedereen is zo druk bezig dat die bruiloftszaal leeg blijft. Totdat dan in de sloppen en de stegen de gasten bij elkaar worden gezocht. Daar zijn die Joodse leiders, zijn natuurlijk die genodigden die wel allemaal als het ware dat die uitnodiging hadden, het etiket, ik ben belangrijk, ik mag op het feest komen. Maar als die bruiloft dan gehouden wordt, dan zijn ze er niet, dan taaien ze af. En dan de middelste gelijkenis, dat gaat over die onrechtvaardige landlieden. Dat is de gelijkenis waarin de Heer Jezus gaat uitleggen hoe je verantwoordelijkheid kan hebben onder het volk van God in Israël, in de gelijkenis, en daar vervolgens geen invulling aan geeft en juist het omgekeerde doet van dat wat je eigenlijk had moeten doen. Nou, die relatie met Jesaja 5 ligt er natuurlijk heel dicht bovenop. In Jesaja 5 is het God die een wijngaard heeft. En de wijngaard is een beeld van Israël. Nu is het een klein beetje moeilijk om in de gelijkenis onder die wijngaard een beeld van Israël te zien. Want aan het eind worden die landlieden eruit gehannest en dan wordt de wijngaard aan anderen gegeven. En het is natuurlijk niet zo dat Israël aan de kerk gegeven is. Nee, het beeld is een klein beetje anders dan in Jesaja 5. En dat heeft ermee te maken dat in Jesaja 5, in het rabbijnse jodendom, ook in de tijd van de Heer Jezus, eigenlijk die wijngaard vooral verbonden werd met de tempel. En dan wordt die wijngaard al een beetje anders in de gelijkenis. Want dan zien we als het ware die tempelkliek, als ik het zo mag noemen, die priesters en de Joodse schriftgeleerden die zich inspanden als het ware om die tempel te dienen. Maar die faalden om de koning, de opperpriester die in de tempel kwam, de Heer Jezus, te accepteren. En dan wordt als het ware de tempel in beheer gegeven aan een ander volk. Komen we zo meteen nog wel op terug, ook als we naar die steen gaan kijken. En dat is het beeld wat we hier in Matteüs 21 hebben. We hebben die leiders van Israël die een verantwoordelijkheid hadden in de wijngaard in Israël, voor de tempel des Heren, maar die eigenlijk hun verantwoordelijkheid hebben laten zitten. Dan is er nog wat geks in deze gelijkenis. Dat is dat begin, hè. Hoort een andere gelijkenis, vers 33. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, en dan doet hij van alles, al die dingen die ook in Jesaja stond, maar dan staat er aan het eind, en hij ging buitenslands. Wat dat nou betekent? Nou, we moeten natuurlijk een beetje oppassen om elke letter van een gelijkenis een geestelijke betekenis in te geven. Maar hier heb je wel een belangrijk punt, namelijk de vraag, was God nou wel of niet afwezig in Israël? En eigenlijk, als je hem goed analyseert, dan gaat het niet zozeer om dat God zegt, ik heb mijn handen teruggetrokken van Israël, ik ben buitenslands. Maar als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan verplaatst hij zich in hoe de Joodse leiders over God dachten, hoe ze kennelijk over hem dachten. God is afwezig. En eigenlijk is dat ook wel een beetje wat vandaag de dag in Nederland aan de hand is. Men denkt, God heeft zijn handen teruggetrokken van de wereld. Als God al bestaat, dan is hij onzichtbaar, is hij onkenbaar, is hij ver weg. Het is natuurlijk niet zo. In Openbaring 4, het eerste wat Johannes ziet als hij in de hemel komt, is een troon. Met andere woorden, het eerste wat hij ontdekt, is dat God wel degelijk de aarde bestuurt. En wel degelijk in de gebeurtenissen van de aarde zijn hand heeft. Spreuken 16, het hart van de koningen wordt bestuurd door de Heere. En ook in zo'n tijd van corona en epidemieën, ook dan is God aanwezig en betrokken op deze aarde. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat altijd beseffen en altijd doorhebben. En daar sluit die gelijkenis als het ware bij aan. God was er wel, maar voor die landlieden was die landheer ver weg in het buitenland. Goed, nou, die heer is buitenslands. Die heeft zijn wijngaard en dan is het op een gegeven moment tijd voor de oogst. En dan begint hij zijn dienaren te sturen. En die dienaren die hebben dan de boodschap van waar is de opbrengst van het land. Het concept wat hierachter zat, dat was dat een landheer zijn terrein, zijn akker, in pacht gaf aan boeren. En als tegenprestatie moesten die landarbeiders dan een deel van de oogst aan de heer geven. En een deel van de oogst mochten ze voor zichzelf gebruiken. Dat was het oude pachtsysteem. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En die heer die stuurt dan die slaven. En die slaven die komen met die vraag van wat is dan van de oogst? Waar zijn die vruchten? En dan staat er dat ze de een sloegen, één doden en één stenigde, de derde stenigde. Als u naar Matteüs 23 doorbladert, vers 37, vindt u precies hetzelfde woordgebruik. Er staat, Matteüs 23, vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Matteüs 21, de slaven worden gezonden en ze worden gestenigd en gedood. Die slaven zijn eigenlijk een beeld voor de profeten die door God gestuurd zijn in de loop van de tijd. Eigenlijk in het Oude Testament al dat God zijn profeten stuurt van mensen. Jullie horen aan mij toe. Waar is mijn vrucht? En die profeten die hebben het moeilijk gehad. En zo zijn er drie voorbeelden heel specifiek waarin één iemand geslagen werd. Dat was Jeremia, een stokker geslagen. Eén profeet, Uria, in Jeremia 26, die wordt gedood. En Zacharia, 2 Kronieken 24, die wordt gestenigd in de tempel. Dus er zijn voorbeelden van. En het lijkt wel door de formulering hoe Matteüs deze drie voorbeelden heel specifiek zo noemt, dat hij ook daarnaar verwijst. Eigenlijk is het wel grappig dat deze gelijkenis precies na die gelijkenis komt van die twee zoons. Die gelijkenis van die twee zoons, heb ik net al gezegd. Heb je twee zoons? Eén zegt ik wil niet en ik ga wel. En één zoon zegt ik ga wel, maar hij doet het niet. En je zou hier in deze derde gelijkenis nu nog de derde zoon kunnen zien. Als die slaven uiteindelijk gedood worden of niet terugkeren, dat de Heer dan zijn zoon gaat sturen. En het is een zoon die wel wil en ook gaat. En daar zien wij natuurlijk onmiddellijk het beeld van de Heer Jezus in. Of als u het preciezer wil weten, de Messias die God naar zijn volk stuurt om hen weg te brengen van de weg van de ongerechtigheid en hen toe te brengen op de weg van de gerechtigheid en dat rijk van vrede voor zijn volk te creëren, aan te brengen. Dat is die derde zoon. De zoon die wel wil en ook gaat. Dan heb ik hier een tabel. Dat heb ik uitgeplooid, dacht ik zal hem nu delen. Het is een beetje klein om te lezen. Maar deze gelijkenis staat, de pdf komt later waarschijnlijk wel beschikbaar. Deze gelijkenis staat in drie evangeliën. En er zijn wel wat variaties. De boodschap is exact hetzelfde. Maar als je preciezer gaat kijken, is de setting van hoe die gelijkenis wordt verteld en ook de details zijn net wat anders. Bijvoorbeeld een paar dingetjes die eruit komen in Lucas 20 wordt bijvoorbeeld niet alleen gezegd dat die heer buitenslands ging, maar ook voor geruime tijd buitenslands gaat. En dat is natuurlijk een tekst die voor ons wel van toepassing is, dat als de Heer Jezus naar de hemel vertrokken is en het wel heel lang duurt voordat hij weer terugkomt, dan zijn dat teksten waar wij hoop uit mogen putten. Maar wat er met die slaven gebeurt is een beetje anders. Over de zoon, dat is heel mooi, dat in Matteüs wordt gesproken, hij zendt zijn zoon. In Marcus staat dat hij een geliefde zoon zendt. En in Lucas staat dat hij mijn geliefde zoon zendt. Dus in Matthäus is het een beetje neutraal, een zoon. In Marcus is het een bijzondere zoon. Er zijn er misschien meer, maar het is een geliefde zoon. En in Lucas is het mijn geliefde zoon. Echt de enige in wie mijn hart is, die stuur ik. Waarin je dus veel meer van het hart van God terugziet als hij precies die zoon naar zijn volk stuurt. Nou, wat ze dan met die zonen doen, dat lijkt een beetje op elkaar. Maar er staan er wat teksten in die wat verschillend zijn. Zoals wat de Heer met de landlieden doet. Hij zal een kwade dood laten sterven, zegt Matthäus. Die anderen zeggen dat allemaal niet. En wat ook interessant is die reactie van die schriftgeleerden. Die is eigenlijk in al die drie gelijkenissen, al die drie evangelie, net ietsjes anders. Het komt op hetzelfde neer. In Matthäus en Marcus, daar stellen ze voor om die landlieden te vervangen. Maar in Lucas is het precies het omgekeerde. Dan zeggen ze dat nooit. Dat kan helemaal niet. Dus ook daar zie je dat misschien zelfs die gelijkenis ook op verschillende momenten, verschillende keren, verteld is. En wat vaker gebeurde als rabbies in gelijkenissen spraken, die gelijkenis dan vaker naar voren kwam. Goed. Wie is die zoon? Nou, daar hoeven wij natuurlijk niet heel lang over na te denken. Maar als je de moderne commentaren leest op zo'n bijbelgedeelte, dan kan men toch heel lang erover doen voordat men tot de conclusie komt dat het waarschijnlijk toch een verwijzing is naar de Messias. Er staat mijn zoon, mijn geliefde zoon, een geliefde zoon. En als u de Bijbel een beetje kent, dan herkent u dit spraakgebruik. In het Matthäus-evangelie vindt u verschillende keren gesproken van Gods geliefde zoon. Maar van twee keer het de stem van de Vader zelf is die dat zo zegt. Voor het eerst bij de doop van de Heer Jezus komt de stem uit de hemel en die zegt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan later bij de verheerlijking op de berg precies hetzelfde. Die stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen gevonden heb, hoort hem. Dus mocht u nog twijfel hebben over wie die geliefde zoon zou voorstellen, dan staat het er gewoon in andere teksten. Dit gaat natuurlijk over de Heer Jezus. Toen Israël de vruchten niet opleverde die het God verschuldigd was, en God zijn profeten gestuurd had, en die profeten als het ware werden afgewezen of zelfs gedood, of er werd niet naar geluisterd, toen stuurde God uiteindelijk zijn zoon. Naar hem zullen ze vast wel luisteren. Dan staat er in Lucas staat erbij: wellicht zullen zij die ons zien. Zullen ze zoveel respect hebben dat het een jonge man is die daar komt, dat ze hem niet dat lot van die slaven, die dienaren die ik gestuurd heb, zullen hem zullen geven. Dan is er nog wat anders in deze gelijkenis. En dat is dat die zoon, die wordt dan, staat er dan, die wordt gedood en buiten de wijngaard geworpen. Daar is wel eens van gezegd, van dit zou je kunnen verbinden met de Heer Jezus buiten de stad, buiten de poort geleden heeft. Dat is een beetje moeilijk om die toepassing te maken. Alleen al omdat in de beide evangelie, drie evangelieën, iets anders staat. In het ene evangelie staat dat hij eerst gedood werd en toen buiten de wijngaard werd geworpen. In het andere evangelie wordt hij eerst buiten de wijngaard gebracht en daar gedood. En voor beide is wat te zeggen. Bijvoorbeeld als je een dode, een lijk in je wijngaard hebt, wordt hij verontreinigd. Dus dat had ook weer allerlei nadelen. Dus waarschijnlijk is het beter om dat niet hierin te lezen in deze gelijkenis. Dat beeld wat Hebreeën 13 noemt, dat de Heer buiten de legerplaats geleden heeft. Maar dat staat natuurlijk wel in Johannes 19. Daar wordt het natuurlijk wel heel duidelijk zo gebruikt. Goed, en dan komt het oordeel van God. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met de landlieden doen? En dan heb je daar wat discussie over. En dan zegt de Heer Jezus in vers 43: daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Een van de vragen bij deze gelijkenis is ook: waar eindigt de gelijkenis? Eindigt die met het moment dat die zoon dood is en dat de vraag gesteld wordt van: oké, hier, wat moet ik ermee doen? Of dat hele stuk van dat wegnemen van die wijngaard en die steen, hoort dat er nou bij of niet? En ik denk dat het er allemaal wel bij hoort. En dat we ook goed moeten bedenken wat deze gelijkenis, hoe die overgekomen zou kunnen zijn op de luisteraars. Kijk, wij kennen de gelijkenis al van kinds af aan. En wij kijken vanaf onze tijd terug naar het kruis. We weten wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Maar die fariseeën, Joodse leiders, wisten dat niet. En zeker als ze gedacht hadden van die wijngaard is de tempel, dan hadden ze zich misschien nog wel op het standpunt kunnen stellen van ja, inderdaad, die tempel die wordt met de voeten getreden door die landlieden, die eigenen zich dat toe. Maar dan hadden ze gedacht dat die landlieden de Romeinen waren. Die Romeinen die in Palestina waren, in Israël waren en daar als het ware de bezettingsmacht waren. En juist in dat slot, waar dat oordeel komt, als de Heer Jezus dat gaat toelichten, dan valt, als ik het zo mag zeggen, het kwartje. En het kwartje is van dat het niet over de Romeinen gaat. En het gaat niet over een of ander abstract verhaal over dat je als grootgrondbezitter recht hebt op de vrucht van je wijngaard. Nee, het gaat erom dat die Joodse leiders die landlieden waren. De Heer Jezus zegt eigenlijk, jullie komen bij mij met de vraag, uit welk gezag doe ik het? In feite hebben jullie een plek ingenomen als bezitter van de wijngaard, een plek die mij toekomt. En dan komen jullie aan mij vragen op welk gezag ik hier kom. En dan is het antwoord, ik ben die zoon die hier komt om namens mijn vader die vruchten van die wijngaard op te eisen. Dat is wat er gebeurt. En dan komt dat oordeel van God. Dat oordeel van God. Het wordt aan een andere gegeven. En die teksten over die steen, op wie op deze steen valt, zal verbrijzeld worden. Op wie er valt, zal hij verpletteren. Dat zijn best wel moeilijke gedeelten. Omdat wij zijn gewend om God te vereenzelvigen met liefde en met genade. Maar God is ook een God van recht. God is ook een God van oordeel. God is ook een God die niet wat krom is, recht praat. Hij heeft zijn zoon gegeven om onze schuld, onze zonde weg te doen. Maar als je niet door het bloed van de Heer Jezus bent gereinigd, dan sta je dus met al je onrecht voor hem. En er zijn legio teksten in de Bijbel dat God zegt, mijn genade duurt een bepaalde tijd en daarna trek ik mijn handen ervan af. Hier staan een paar voorbeelden. Het meest bekend is natuurlijk bij de zondvloed dat God zegt, nog zoveel jaar en dan is het voorbij. Dan komt het oordeel. Dan zal ik niet langer mijn handen als het ware van jullie afhouden. Dan kom ik in oordeel. En zo zie je eigenlijk in deze gelijkenis hoe langzaam de boodschap helder wordt voor de luisteraars. Allereerst de betekenis van die wijngaard, als die wijngaard aan een ander volk gegeven wordt. Dan door die citaten die we zo meteen nog gaan zien uit Psalm 118, wordt langzaam duidelijk wie die dienaren nou eigenlijk zijn, dat het niet de Romeinen zijn, maar dat het gaat over de Joodse leiders. En ten diepste wordt het duidelijk wie is die zoon uit de gelijkenis. En de Heer Jezus die deze gelijkenis uitspreekt, als je aan het eind van de gelijkenis bent, dan heb je eigenlijk door dat hij sprak over zichzelf. In een bepaald opzicht is hij de eigenaar van de wijngaard, want hij is de Heer van Israël, de God van Israël. Maar hij is ook de zoon die gezonden is en die daar gekomen is, die daar rondwandelde in Israël, om daar als het ware tegen de Israëlieten te zeggen, waar is mijn vrucht? Wat hebben jullie wat ik aan mijn vader kan aanbieden? Wat is er in jullie leven aan recht en gerechtigheid te vinden, waarmee ik mijn God en vader kan eren? En dan moeten de Joodse leiders het antwoord schuldig blijven en werpen ze hem uit en spijkeren ze hem aan het kruis. Dan hebben we nog het laatste stukje, die steen die helemaal aan het eind komt. Daar willen we nog even bij stilstaan. Nou, die steen vonden we eigenlijk al een beetje in Jesaja 5. Daar had je al over stenen die uit die wijngaard gehaald werden. Nou, daar gaat het dus niet om. Het gaat er niet om, in Israël, je hoeft maar een spa in de grond te steken en je hebt stenen. En als je stenen dan optilt, dan zitten er nog enge beesten onder. Ik heb ooit, toen ik jong was, mocht ik een maand naar Israël. En dan moest ik ook allerlei projectjes doen. En ik moest onder andere schorpioenen vangen onder stenen. Die zijn er dus heel veel, als je weet waar je ze moet zoeken. Het waren wel enge beesten, maar daar hebben we het dus niet over. We hebben het hier over een andere steen. We hebben het hier in de citaten over Psalm 118. Als de Heer Jezus zegt in vers 42, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen, van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Dan doet hij een paar dingen. Allereerst die Psalm 118, dat is een psalm die in deze tijd centraal stond. Van het Hallel, het lofliederen die in de paastijd werden gezongen. Dit was de paastijd, dit was een paar dagen voordat de Heer Jezus het brood zou breken en vervolgens gevangen genomen zou worden en naar het kruis gebracht zou worden. In deze tijd stond dat lied centraal, dat werd gezongen in de tempel vele keren. En het werd ook met paasviering gezongen. In Johannes staat het, geloof ik, als de Heer Jezus dan in Gethsemane, in de opperzaal gegeten heeft. Dan staat er, nadat ze de lofzang gezongen hadden, ging hij op en ging hij naar Gethsemane. Dat is die lofzang uit Psalm 113 tot 118. En dat waren de woorden van de psalm die de Heer Jezus hier als het ware neerlegt. En daarin wordt een verband gelegd tussen wat die dienaren doen met de zoon en wat die bouwlieden doen met die steen. Die psalm bezingt een steen en die bouwlieden zijn een huis of een tempel aan het bouwen en ze denken, wat is dit voor vreselijke steen? Daar hebben we niks aan en ze gooien hem weg. En dan blijkt in die psalm dat juist die steen zo belangrijk is dat hij tot een soort hoeksteen, tot een fundament in dat gebouw wordt. En dat is de link die de Heer Jezus hier legt. Die landlieden, die onrechtvaardige landlieden, die waren net zo dom als die bouwlieden. Ze hadden niet door met wie ze van doen hadden. Met de zoon van de Vader die kwam, of met de Heer Jezus, de Messias, die de hoeksteen zou worden, de Messias van het toekomstige koninkrijk. En ze hebben hem verworpen. En het bijzondere is dat deze steen verbonden wordt, in vers 44, met de steen uit Daniël 2. En dat kent u ook wel. Er staat in vers 44, wie op deze steen valt zal verbrijzeld worden en op wie hij valt zal hij verpletteren. De rabbijnen hadden overigens een uitdrukking. En die zei van, kijk, als je een kruik hebt en een steen, als je de steen op de kruik laat vallen, dan gaat de kruik kapot. En als je de kruik op de steen laat vallen, dan gaat de kruik ook kapot. Want anders wordt die steen wint altijd. Nou, hier heb je datzelfde, zou je bijna zeggen. Die steen komt eraan en linksom of rechtsom, die steen gaat je verpletteren. Maar die hoeksteen uit Psalm 118 is hier plotseling de steen geworden die in Daniël 2 van die berg rolt. En dat hele grote beeld, van gouden hoofd en zilveren schouders, als het ware omverwerpt. En het wordt later toegelicht, dit is de Messias die komt en al die wereldrijken omverwerpt en zijn rijk van gerechtigheid zal oprichten. Dus wat de Heer Jezus hier doet, hij voegt als het ware dat beeld van die steen samen met het beeld van de wijngaard. Die wijngaard die verloren lijkt te gaan en dan presenteert de Heer Jezus zich als de steen. Degene die het fundament zal worden van iets nieuws. Van iets nieuws wat wel vrucht gaat opleveren. Nou, die steen vindt u op heel veel plaatsen in de Bijbel. In Jesaja 28, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Dat wordt dan in Romeinen 9 bijvoorbeeld, wordt daarop naar verwezen. Ook voor Israël. Israël heeft zich gestoten aan de steen die God daar in Sion gelegd heeft. Zoals die landlieden struikelen over de zoon en niet zien wat ze hadden moeten doen, Zo zegt Romeinen 9, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Nog mooier is Jesaja 8. Jesaja 8, daar wordt gezegd over de Heer Jezus, is een messiaanse profetie. Hij zal tot een heiligdom zijn en tot een steen waaraan men zich stoot. En tot een rotsblok waarover men struikelt. En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Maar dan zie je dat dubbele. Daar zie je iets heel dubbels in. Aan de ene kant zie je dat hij als steen, als hoeksteen van de tempel zal functioneren. Maar dat de Joodse leiders en diegenen die hem afwijzen daarover struikelen. Die gaan als het ware aan hem ten gronde. Maar degenen die zich als het ware wel op die steen richten. Daarvan zegt Petrus, dat worden levende stenen. Dan gaat het over ons. En wat je in Jesaja al vond, Jesaja 8, dat die koppeling tussen de ene kant een steen waarover je struikelt, maar tegelijkertijd een steen die het fundament vormt voor het heiligdom, lees het nog maar, dan zal hij tot een heiligdom zijn. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus eigenlijk ook gekomen is om iets nieuws te scheppen, een tempel te scheppen, een echte tempel, een echte wijngaard, waarin God wel vrucht zal ontvangen. En dit beeld vindt u bijvoorbeeld terug in 1 Petrus 2. Heel bekend. Als er staat dat wij levende stenen zijn. En dan komen we bij de Heer Jezus Christus. En dan worden we samen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Dus de Heer Jezus is de hoeksteen. Verworpen door Israël. Maar door God uitgekozen om het fundament te vormen voor een nieuwe wijngaard. Een nieuwe plek waar we hem mogen ontmoeten, hem mogen dienen. En waar we met de Heer Jezus als het ware hem, God de Vader, mogen eren. Zo komen die beelden allemaal bij elkaar. Ik had eigenlijk nog Zacharia 3 willen toevoegen. Ik dacht, ik zal het maar niet doen, maak het ingewikkeld. Maar dan zie je dat 's ochtends een broeder dat dan toch gaat voorlezen. De laatste dia die klikt weg. Maar is de afronding. Deze gelijkenis die gaat over de wijngaard. Dit gaat erover dat God geïnvesteerd heeft in ons, in mensen. En dat hij vrucht verlangt. En eigenlijk is de les dat we die vrucht uit onszelf niet kunnen leveren. Tenzij we ons huis van ons leven gebouwd hebben op het fundament van de levende steen van de Heer Jezus Christus. Tenzij we ons vereenzelvigen met die Zoon die God, de Vader, de Landheer gezonden heeft. Tenzij we heel dicht bij hem blijven en ons laten omvormen tot een tempel. Een tempel waarin we in de kracht van Gods geest wel vrucht gaan voortbrengen voor God. En als dan straks de Landheer nogmaals komt en de vraag stelt, waar is mijn oogst? Waar zijn mijn vruchten? Dat we dan niet de boodschappers proberen van ons af te werpen. Maar dat we dan vrucht hebben voor God. Dat we tegen God kunnen zeggen, heel veel hebben wij niet gepresteerd. Maar we kunnen u één iemand aanbieden. De Zoon die u ons gestuurd heeft. Dat is het middelpunt van ons leven. En hem willen we eren en als het ware aan u aanbieden.